De oude wereldorde nadert haar einde, een nieuwe wereldorde doemt op. De verraad van Gaza behoort tot de meest diepgaande morele mislukkingen van de vroege 21ste eeuw, een traag voltrekkend verraad dat de na-Holocaust-belofte van nooit meer aan Vlarde scheurde en de broosheid van het internationaal recht blootlegde wanneer het geconfronteerd wordt met brute macht en politieke opportuniteit. Gedurende 29 maanden, vanaf oktober 2023, keek de wereld toe hoe Gaza onoverlijke verwoesting onderging, huizen gereduceerd tot puin, ziekenhuizen doelwit, kinderen uitgehongerd, hele families uitgewist. De beelden waren niet te ontlopen, uitgehongerde baby's, geamputeerden zonder verdoving, met de hand gegraven massagraven, en toch was de reactie van hen die claimde hoeder te zijn van de wereldwijde normen, op zijn best machteloze retoriek en op zijn slechtste actieve medeplichtigheid via veto's, wapenleveringen en diplomatieke dekking. Nooit meer werd geboren uit de as van Auschwitz in Treblinka, een gelofte geëtst in het geweten van de mensheid na de industriële moord op 6 miljoen Joden en miljoenen anderen. Het werd de morele hoeksteen van de orde na 1945, het genocideverdrag van 1948, de universele verklaring van de rechten van de mens, de principes van Nuremberg die verklaarden dat misdaden tegen de menselijkheid grenzen en soevereiniteit overstijgen. Toch brak die belofte in Gaza. VN-experts, waaronder de speciale rapporteur voor de mensenrechten-situatie in de Palestijnse gebieden, beschreven patronen die overeenkomen met genocide, het doden van groepsleden, het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel, het opzettelijk creëren van levensomstandigheden die gericht zijn op fysieke vernietiging. De onafhankelijke internationale onderzoekscommissie achtte de Israëlische autoriteiten verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder uithongering als oorlogsvoering, uitroeiing, gendervervolging en gedwongen verplaatsing. Het internationaal gerechtshof, ICJ, oordeelde in voorlopige maatregelen van januari 2024 dat het aannemelijk was dat handelingen verboden onder het genocideverdrag plaatsvonden, en gelastte Israël dergelijke handelingen te voorkomen, hulp te waarborgen en opruiing te bestraffen. Latere bevelen en adviezen versterkten de verplichtingen om humanitaire toegang te faciliteren, inclusief voor UNRWA, en verklaarden aspecten van de bezetting onwettig. Dit waren geen obscuur juridische voetnoten, het waren bindende uitspraken van 's werelds hoogste gerechtshof en gezaghebbende VN-instanties. Toch was de naleving minimaal. Israël beperkte of blokkeerde hulp, UNRWA werd geschorst, grensovergangen maandenlang gesloten, humanitaire corridors gemilitariseerd of geprivatiseerd tot dodelijke chaos. Tegen 2025-2026 keerden hongersnoodomstandigheden terug, met rantsoenen teruggebracht tot fracties van de calorische behoefte, protheses voor duizenden geamputeerden geblokkeerd en medische evacuaties stopgezet. Meer dan 70.000 Palestijnen gedood, waarschijnlijk veel meer als indirecte sterfgevallen door ziekte, honger en gebrek aan zorg worden meegeteld, 1 op de 5 kinderen wereldwijd levend in conflictgebieden met Gaza als epicentrum van lijden. De wereld wist het, real-time satellietbeelden, journalistieke verslagen, co-rapporten, en toch stokte de machinerie van verantwoording. Het verraad van de internationale gemeenschap was institutioneel. De VN-veiligheidsraad, verlamd door herhaalde Amerikaanse veto's, slaagde er niet in staakt het vuren of humanitaire pauzes af te dwingen. Resoluties die onmiddellijke stopzetting van vijandelijkheden, onvoorwaardelijke hulp en vrijlating van gijzelaars eisten, werden geblokkeerd, vaak met Washington als enige tegenstem, ondanks bijna universele steun van andere leden. Humanitaire pauzes werden voorgesteld en gevento, oproepen tot naleving van ICJ-besluiten genegeerd. De VS, Israëli's trouwste bondgenoot, zette militaire hulp voor terwijl burgerdoden werden betreurd in zorgvuldig genuanceerde taal, het conflict framende zelfverdediging tegen Hamas terwijl de bredere belegering en bezetting werden ontweken. Bondgenoten in Europa en elders gaven bezorgde verklaringen af, maar vertaalden die zelden in concreet druk, sancties uitgesteld, wapenexporten voortgezet, diplomatieke erkenning intact. Dit was geen louter passiviteit, het was selectieve blindheid. De belofte van nooit meer werd decennia lang selectief ingeroepen, terecht voor de Holocaust, voor Bosnië, voor Rwanda met terugwerkende kracht, maar in Gaza veranderde de rekensom. Politieke allianties, lobbyinvloed en strategische belangen wonnen het van universele principes. Het resultaat, een volk opgesloten in openluchtsgevangenis, blootgesteld aan bombardementen en blokkade, terwijl de wereldorde die beweerde zulke gruwelen te voorkomen wegkeek of ze mogelijk maakte. Het verraad verdiepte zich met elk veto, elke vertraagde konvooi, elke gedachten en gebeden verklaring uit hoofdsteden die hadden kunnen ingrijpen maar ervoor kozen dat niet te doen. Hoogmoed eist altijd een prijs. De architecten van deze orde, zij die instellingen bouwden op de as van de Tweede Wereldoorlog om herhaling te voorkomen, gingen ervan uit dat moreel gezag zichzelf in stand hield, dat macht werd en geweten oneindig kon overroelen zonder gevolgen. Ze hadden het mis. Rijken die opkomen, vallen, vaart niet door slagveld dat maar door erosie van legitimiteit. Wanneer nooit meer een slogan wordt in plaats van een bindende ethiek, wanneer internationaal recht selectief wordt toegepast, wanneer het lijden van een volk draaglijk wordt geacht voor geopolitiek gemak, worden de zaden van vernietiging gezaaid. Nu komt de rekening, en die komt met de onstuitbare kracht die Frank Herbert voorspelde in Duinen, een epos waarin macht, grondstoffencontrole en de onvermijdelijke cycli van opkomst en ondergang verweven zijn op een manier die profetisch aanvoelt in plaats van fictief. Drie metaforen uit het Duinenuniversum kaderen de huidige geopolitieke aardbeving met griezelige precisie. Ten eerste het citaat van prinses Cyrillane in Kinderen van Duinen, als de geschiedenis ons iets leert, dan is het dit, elke revolutie draagt in zich de zaden van haar eigen vernietiging. En de rijken die opkomen, zullen nooit vallen. Deze sobere waarschuwing weer klinkt door de gebeurtenissen van maart 2026. De Verenigde Staten, architect en handhaver van de naoorlogse orde gebouwd op ongeëvenaard militair project die vermogen, dollarhegemonie en selectief moreel gezag, staan nu oog in oog met zelf toegebrachte wonden van eigen overreach. Wat begon als morele afschuw over straffeloosheid in Gaza, is uitgegroeid tot een structurele uitdaging, de koppige eis van het Rijk tot het bloedsteun aan Israël, zelfs te midden van gedocumenteerde gruwelen, heeft wrok gezaaid in het globale zuiden en allianties dichter bij huis doen barsten. Elke escalatie, onthoofdingsslagen tijdens fragiele staakt het vurens, omleiding van defensiesystemen van Oekraïne en de Indo-Pacific, plant diepere zaden van terugslag. De moord op opperste leider Ali Khamenei op 28 februari 2026, midden in lopende onderhandelingen, verpletterde elk restant diplomatiek vertrouwen. Zijn zoon Mojtaba Khamenei, gehard door persoonlijk en familiair verlies, zweert wraak en aanhoudende weerstand, weigert staakt het vuren zonder systemische genoegdoening voor Palestina. De geschiedenis, zoals Cyrillane ons herinnert, staat geen eeuwig stijgen toe. De mechanismen die de VS tot supermacht verhieven, leggen nu kwetsbaarheden bloot tegenover vastberaden, asymmetrische weerstand. Ten tweede de iconische zin toegeschreven aan baron Vladimir Harkonnen, wie de specerij beheerst, beheerst het universum. In Herberts kosmos is Melantje, de geriatrische specerij, de speel van de interstellaire beschaving, het verlengd leven, breidt bewustzijn uit en stelt geheel de navigatoren in staat ruimte te vrouwen. Controle over orakels betekent dus controle over alles. In onze analogie speelt olie, en in mindere mate vloeibaar aardgas, de rol van specerij. Decennia lang domineerde de VS de stromen, niet altijd door directe bezit van reserves, maar via marine superioriteit die zeeroutes beveiligde, allianties die vriendelijke producenten garandeerden, en het petrodollarsysteem dat vraag naar dollars verzekerde. De straat van Hormuz, waar ooit ongeveer 20% van de wereldolie dagelijks doorheen ging, werd het moderne Arabisch kneepunt. Iraans effectieve sluiting, of zware beperking. Van de straat, gesteund door raketdreigingen, mijnen en annuleringsverzekeringen, heeft die controle omvergeworpen. Verkeer is ingestoord tot een druppel, golfproducenten beperken output door overvolle opslag, omleidingspogingen via BABL Mandeb stuiten op nieuwe houthydreigingen. De petrodollar zelf wankelt nu Iran experimenteert met die yuan of roebel betalingen voor geallieerde ladingen. De architecten van de oude orde, Washington en haar nauwste bondgenoten, ontdekken plots dat nominale controle weinig betekent wanneer de stroom zelf kan worden onderbroken. Toch komt het diepste inzicht uit een subtiele observatie in de Kinderen van Duinen miniserie, die Herberts thema's weerspiegelt, het gaat niet om wie de specerij beheerst, maar wie de specerij kan verstoren. Deze omkering vat de essentie van dit moment. De Verenigde Staten mogen nog steeds de grootste marine, de meest geavanceerde jagers en de diepste strategische reserves hebben, maar Iran, indirect gesteund door Russische inlichtingen, Chinese economische hedging en een netwerk van proxies, heeft aangetoond dat superieure macht ligt in verstoring. Door aanhoudende raketaanvallen, Hormuz te wurgen en secundaire knelpunten te bedreigen, legt Teheran kosten op die het Rijk moeilijk duurzaam kan evenaren. Amerikaanse munitie brandt jaren vooruit in weken op, interceptors worden omgeleid van andere theaters, bondgenoten heroverwegen stilletjes basisakkoorden nu Amerikaans beschermde locaties vuurtrekken dat ze niet volledig kunnen afslaan. De vliegdekschepen, ooit symbolen van ongeëvenaard projectievermogen, opereren nu onder constante dreiging in een wereld van hypersonische wapens en drones zwemmen. De bluff is doorgeprikt, overweldigende conventionele macht hapert tegenover de bereidheid pijn te lijden en asymmetrische uitputting op te leggen. De woede die dit afrekenen aanwakkerde, de bereidheid systemische ineenstorting te verwelkomen als het straffeloosheid beëindigt, weerspiegelt een diepere waarheid: wanneer morele uitputting samenkomt met materiële overbelasting, versnelt de val. Gewone westerse bevolkingen, verdoofd of afgeleid door bemiddelde beelden van lijden, vallen meer in de machine te stoppen via algemene stakingen of massaal intrekken van instemming. Nu komt de pijn tastbaar aan bij de pomp en in de portemonnee. De recordafgifte van 400 miljoen vaten door het Internationaal Energieagentschap, 11 maart 2026, de grootste ooit, koopt weken, misschien maanden, maar uitputting dreigt eind juni als verstoringen aanhouden. Olieprijzen klimmen richting $100+ per vat, met ergere scenario's die $135-200 voorspellen, Europese benchmarks zoals TTF-gas exploderen, brandstofequivalenten van bijna €20 per liter worden denkbaar in hoge belastingmarkten. Deze portemonneeschok, veel directer dan verre gruwelen, ontsteekt de massademonstraties, algemene stakingen en electorale revoltes die zo lang uitbleven. Europa, vooral Duitsland, staat in het epicentrum van kwetsbaarheid. Berlijns energiewende, kernenergie afbouwen en kolen versneld reduceren, heeft opties beperkt tot geïmporteerd gas en intermitterende hernieuwbaren, waardoor elektriciteitsprijzen gijzelaar zijn van mondiale fossiele volatiliteit. Frankrijk dempt met nucleaire baseload. Polen en Spanje behouden kolen of sterke zonneontkoppeling, de VS, China, Rusland en Japan putten uit diverse binnenlandse bronnen. Duitsland echter krijgt acuut industriële pijn, fiscale spanning en politieke erosie. Kanselier Merz' coalitie klampt zich vast aan fiscale orthodoxie en onwrikbare verplichtingen, aan Oekraïne steun, Rusland sancties, onvoorwaardelijke Israël steun, terwijl zuidelijke staten, Ierland, Spanje, Italië, morren over moreel hypocriet gedrag rond Gaza, en Hongarije, Slowakije pleiten voor pragmatisch energierealisme door versoepeling van Russische importbeperkingen. De oliecrisis versterkt elke breuk, ongelijke pijnverdeling riskeert veto-cascades, beleidswendingen of complete disintegratie van EU-samenhang. Duitsland buigt of verzacht posities om binnenlandse opstand en vervroegde verkiezingen te voorkomen, of wordt het scharnierpunt waarop het blok splijt. Iraans houding onderstreept het verstoringsparadigma. Opvolging door Mojtaba Khamenei heeft wraak versmolten met strategische helderheid. Geen uitweg na aanvallen tijdens actieve onderhandelingen, vertrouwen is verbrijzeld. Teheran eist niet slechts de escalatie maar systemische genoegdoening, decolonisatie van Palestina, ontmanteling van de Zionistische entiteit, voorwaarden die politiek onmogelijk zijn voor een Amerikaanse regering gebonden aan pro-Israël netwerken en lobby-invloed. Pogingen tot gezichtsreddend terugtrekken stranden op dit maximalisme. Het regime's decennia lange voorbereiding, raketverspreiding, proxyverharding, valuehedging, voert nu met precisie uit, verandert Amerikaanse basis van activa en liabilities en allianties in lasten. In duin en zwijsheid draagt elke revolutie de zaden van haar eigen vernietiging, en de rijken vallen omdat ze vergeten dat macht zonder legitimiteit broos is. De verlating van Gaza was dat vergeten in actie, een hoogmoed die straffeloosheid voor eeuwig veronderstelde. De prijs is geen abstracte uitgestelde gerechtigheid, het is de ontwrichting die nu plaatsvindt, economische chaos, geopolitieke herpositionering, het barsten van de façade die ooit claimde een op regels gebaseerde wereld te handhaven. De rekening is opeisbaar, en de geschiedenis, onverbiddelijk, presenteert hem volledig. Wat opdoemt is geen louter ineenstorting maar transformatie, een multipolaire dageraad waarin verstoring gelijkheid afdwingt, waarin het morele failliet van de oude orde wijkt voor een nieuwe. Zij het turbulente, verlichting. De specerij stroomt niet langer op Washington's voorwaarden. En in dat simpele feit schuilt het begin van een einde, en wellicht, eindelijk, de zaden van niet rechtvaardige ERS.